Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 74 en daarvan het zevende als ook het achtste vers. Uw heiligdom is door het vuur verteerd. Niets heeft zijn glans voor het woen des gloeds beveiligd. Uw schoon paleis, uw woning is ontheiligd, ten gronde toe in puin en as verkeerd. Psalm 74, vers 7 en vers 8. Na de wetslezing zingen wij van Psalm 106, de versen 3 en 4. Psalm 106, de versen 3 en 4, geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. We zingen dat zonder nadere aankondiging. Maar verontmoedigen wij ons nu allereerst onder de wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus van de woorden van zijn vader aldus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult lief hebben uw naaste, iemand als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons bidden. Ja, Heere, wij hebben het zingende beleden dat wij u op het hoogst misdaan hebben. Dat wij schuldenaar zijn. Dat wij altijd weer in tal van manieren en posities u tekort doen. Want wij zijn zondige mensen. En Heere, wij kunnen niet voor uw heilig aangezicht naderen zonder de belijdenis van onze zonde en van onze schuld. En daarom, Heere, is het zo'n voorrecht dat u zondag aan zondag de deuren van uw huis openzet en dat wij mogen binnenkomen. En dat wij in onze moderne tijd ook verbonden mogen zijn met hen die met ons meeluisteren via de kerkradio of op een andere manier. En wij bidden u, Heere, wees hen daar en ons hier goed en nabij. Want elke keer, Heere, wanneer wij over de drempel binnenkomen, dan drukt u een stempel op ons hart. Dat u ons niet vergeten bent. En dat u ons niet verlaten hebt. Dat u ons niet hebt overgegeven aan onszelf. Om onze eigen wegen te zoeken. Die wegen die dan gewezen worden door de begeerten van ons eigen hart. Om te wandelen en al wandelende van u vandaan te gaan. En te ontdekken dat u er niet in meekomt. En zo kunnen wij wandelen en al wandelende verloren gaan. Maar Heere, u hebt ons ook vanmorgen weer getrokken en genodigd in uw huis. Want we hebben het altijd nodig, Heere, dat wij horen van dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. We hebben het altijd nodig, Heere, dat wij horen van de vergeving van onze zonden door het bloed van uw Christus. Want Heere, wij zijn mensen. En wij hebben het ontstellende vermogen op zonde te stapelen. En altijd weer, Heere, komt u met uw vergeving ons nabij. Maar dan weet u beter, Heere, dan wij, dat al de gevolgen van onze zonden, dat die in ons leven blijven. En dat wij zo getekend door het leven gaan, omdat er dingen gebeurd zijn die ons leven stempelen ten kwade. En daarom, Heere, hebben wij het nodig dat wij niet alleen horen van de vergeving van onze zonden, maar dat u ook ons plaatst in de lichtkring van uw heil. Dat u ons op Christus doet zien die ons leven is. Heere, dan weet u beter dan wij hoe gemakkelijk wij daarvan af te leiden zijn. En daarom roepen wij tot u, o Heere, zie in genade neer op deze uw gemeente. Ontferm u over de gemeente van Waarder, dat er velen gevonden mogen worden die in dat licht van uw heil goed spreken van u en van uw lieve Zoon door uw Heilige Geest. En zo roepen wij ook vanmorgen, o Heere, kom over. Kom in het gewaad van uw woord en open het. Doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Zend uw Heilige Geest. Zet ons stil en bepaal ons bij uw heil, opdat wij moed mogen vatten en getroost mogen worden dat alles ligt in de hand van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. En zo roepen wij getrouwe God, kom over. En zie in genade op ons neer. En dat bidden wij voor hem die met ons verbonden zijn via de kerkradio. U weet, heren, hoe dat het leeft in de harten. En heren, we bidden het ook voor ons. U kent ook ons allen. En we hebben alle dat ene nodig. Dat u ons weer leert opmerken hoe ver de genade van u reikt in ons leven. Opdat we ons mogen verwonderen in uw goedheid en in uw trouw. En dat wij zo mogen wandelen om uw grote naam, de lof en de eer en de dank te geven. Kom over, Heer, en spreek. En doe ons horen wat wij nodig hebben. Zo bidden we dat, ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Weet u, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen. En wij lezen met elkaar uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En wij lezen hoofdstuk 12. Openbaring 12. In Openbaring 12 lezen wij: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggend in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 68ste psalm, daarvan de verzen 11, 14 en 17 gewis. Hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die haarige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen. Psalm 68, vers 11, 14 en 17. Maar vooraf nog enkele mededelingen namens uw kerkraad. Volgende week, zondag, Deovolente, 2 februari, hoopt uw eigen predikant dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. Deovolente aanstaande woensdagavond 29 januari is er weer een kerkdienst die begint om 7:30. Dan de afkondiging hierbij, de eerste huwelijksafkondiging van het voorgenomen huwelijk van Laurens Zuiderduin en Rianne Otterspeer. Ze hopen woensdag 19 februari in het huwelijk te treden. De kerkdienst van de inzegering van hun huwelijk is in onze kerk en begint om 14:45, waarin dominee Breuren zal voorgaan. Eventuele bezwaren tegen het huwelijk kunnen tot en met aanstaande zaterdag worden ingediend bij de scribe van de kerkraad, de heer Van den Berg, Hoge Rijndijk, 39 Nieuwerbrug. Dan de inzameling der gaven. De eerste rondgang is voor de leprazending. De tweede rondgang is voor de kerk. En ik mag u ook wijzen op de inzameling bij de uitgang. Die is eveneens voor de kerk. Laten we met elkaar zingen de aangegeven verzen van Psalm 68. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Openbaring 12, vers 17. Dat wil ik u nogmaals lezen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Gemeente, we richten vanmorgen onze blik op het derde gedeelte uit de Openbaring 12. In dit hoofdstuk gaat het om drie nederlagen van Satan. Het eerste deel, dat zijn de eerste zes versen, horen wij dat de draak loert op de vrouw. En hij houdt haar nauwlettend in de gaten, want hij wil het kind verslinden. En in dit beeld zien wij uitgetekend wat God gesproken heeft in het paradijs tot de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dit zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. En deze moeder van alle belofte is heel duidelijk en helder. God zet vijandschap. En wat betekent het dat God vijandschap zet? Dat betekent dat de slang niet ongestoord zijn gang zal kunnen gaan. De draak zal in de loop worden gestuit. En de draak heeft dit goed begrepen. Want zijn leven hangt aan het verslinden van het kind. Maar het is mislukt. Het kind wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. De aanval is mislukt. Het kind is in de hemel. Het tweede deel zijn de versen 7 tot en met 12. Wanneer het kind wordt weggerukt, en als dat zo passief staat, dan weet u dat het altijd door de hand van God is. Wanneer God zijn zoon ten hemel brengt, dan gaat de duivel er als een speer achteraan. Lukt het op aarde niet, dan zal hij zijn geluk in de hemel beproeven. Maar wat blijkt? Michael en zijn engelen knikkeren hem de hemel uit. Zijn plaats is hij kwijt. Wat brengt het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus toch grote zegen? Sinds hemelvaart is er een verandering opgetreden in de hemel. Want de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Het is een verandering ons ten goede. Want de Heer Jezus is daar. En hij bidt voor ons en hij pleit voor ons. En de aanklager, degene die de kinderen Gods op aarde wil verleiden en daarmee voor Gods troon wil aanklagen, die is uit de hemel gegooid. Hij heeft er geen plaats. Wat een rijk en troostvol evangelie. De duivel eruit en de Christus erin. Dit is de werkelijkheid in de hemel tot aan de jongste dag. Wat een blij vooruitzicht dat mij streelt. De verleider, de wrikker, de leugenaar, de bedrieger heeft geen plaats bij God. Christus regeert. En de aanklager van onze broeders, ziet Johannes, die hen dag en nacht aanklaagde bij God, is neergeworpen. Zijn list, zijn leugen, zijn bedrog heeft geen plaats meer voor Gods troon. De gelovigen hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En dat is een getuigenis met de mond. En een getuigenis met het leven. Want u weet, wij leven in een tijd waarin heel veel mensen ervan overtuigd zijn dat het belangrijkste wat ze bezitten dit leven is. Dan ben je geen christen. Want een christen weet dat belangrijker dan dit aardse leven is de zaligheid. En als wij moeten kiezen tussen ons leven en de zaligheid, dan zal de Heilige Geest ons onderwijzen dat wij voor de zaligheid hebben te kiezen. Dat is het grondmotief, dat is de grondtrek van het leven van Gods kerk door alle tijden heen. Belangrijker dan ons eigen leven is de zaligheid waarin wij delen mogen. En dan blijkt dat dat getuigenis met de mond en met het hart, dat dat een getuigenis is omdat het woord van God eeuwig stand houdt. En wie in het woord zijn leven vindt, die leeft voor eeuwig en altoos. Want het woord van onze God is levenwekkend en levensschenkend. En de Christus is ons heil alleen. De duivel wordt uit de hemel geworpen. Dat is vreugde in de hemel. Maar voor de aarde ligt het anders. We lezen in vers 12, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetend dat hij een kleine tijd heeft. Dit is de derde fase. De duivel is op de aarde neergeworpen. En nu richt hij zich op de vrouw en op haar nageslacht. En dan is er vreugde in de hemel. En dan wordt er een wee uitgeroepen over de aarde. Een wee over ons mensen. Ons arme mensen. Omdat wij binnen het bereik van die oude slang zijn. En dan horen wij dat de vrouw vlucht. Zij vlucht in de woestijn. God geeft haar een schuilplaats. Zij is veilig voor de draak. En dat komt omdat er een hele scherpe scheiding ligt tussen de wereld en de gelovigen. U kent vast het hoge priesterlijke gebed. Johannes 17. Daar bidt de Heer Jezus. Zij niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben. Dat betekent dus dat het nooit zo gezegd kan worden dat de kerk alleen maar ligt onder dat WU. Want zij heeft immers evenveel deel aan dat verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen. En dat geldt voor haar in een nog veel diepere en waarachtiger zin dan dat onheilspellend wee u. Want ondanks alle schijn van haar tegendeel moet de kerk naar haar diepste wezen gerekend worden tot de hemelse gewesten. Ons hoofd is in de hemel, de Christus des Heren aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En zo mag het onder ons duidelijk zijn dat het laatste woord van dit hoofdstuk niet de angst is, maar de blijdschap, wat overheerst in de gemeente, is de vreugde over het heil van Christus. En wanneer Johannes ons één ding met kracht op het hart wil binden, dan is het dat de overwinning er al is. En dat alle bedreigingen en dat alle verschrikkingen tegen deze achtergrond van de overwinning gezien moeten worden. En dat wanneer wij de dingen met het oog van Johannes mogen zien, dat wij er niet door verbijsterd zullen worden. Om het eens met andere woorden te zeggen, wij staan dus midden tussen dat wee u en dat verheugt u. En wij hebben aan beide deel. En wij kunnen alleen dan onverschrokken staan in dat wee u, wanneer diep in onze harten die onbedwingbare juichtoon te horen is: verheugt u. Als u nou een toepassing wil hebben vanmorgen, dan hoeft u niet verder dan uw eigen hart. Wat overheerst nou? De moeite en de zorgen waar u tegenaan loopt in uw leven? Of ligt de beslissing in uw hart bij het heil van Christus? Want wanneer de juichtoon nou niet te horen is, wanneer wij geen zicht hebben op wat er in de hemelse gewesten gebeurd is, dan kan het wel zo zijn dat wij, ziende op het wereld gebeuren, verblind en betoverd en verward worden. Want we merken het toch, de wereld schept dag aan dag verwarring en dreiging. Maar wie begrijpt dat de geschiedenis maar een fragment is van een omvangrijker gebeuren? En wie weet dat in dat omvangrijker gebeuren de heerlijkheid van Christus alles beheersend is. Die maakt zich niet overmate bezorgd. De gelovige laat zich niet opzij drukken door demonische krachten. De gelovige heeft zijn standplaats gevonden in God, in het woord, in de Christus. En daar staat hij vast en zeker. De gemeente, dit is de kern van de openbaring aan Johannes. En alle andere hoofdstukken werken dit uit. Christus overwint. En de kerk met al de gelovigen staat vast in zijn volbrachte werk. Openbaring vertelt ons onomwonden de meest gruwelijke dingen. Machtswellust, tirannie, rampen en oorlogen, ontzetting en chaos. En onverbloemd tekenen ze het perspectief van het WU. Kijk de krant er maar op na. Je komt het elke dag tegen. Maar als de openbaring al die verschrikkingen schildert, dan is er één ding heel opmerkelijk. Er ligt geen greintje wanhoop aan ten grondslag. Want door de openbaring heen klinkt nu, is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalde. Openbaring 12 vertelt dat het kind aan de draak ontsnapt. Dat de draak uit de hemel geworpen is en dat de draak de vrouw vervolgt. En zo blijkt de moederbelofte uit Genesis 3 de kern, het principe van de wereldgeschiedenis. De geboorte en de hemelvaart van de Heer Jezus vormen het hart van alle gebeuren. Christus' overwinning is de neerwerping van de Satan. Er is vreugde voor de bewoners in de hemel en smart voor de bewoners op aarde. En weliswaar leidt Satan een gevoelige nederlaag. En dat is ook voor de strijdende kerk hier op aarde van grote betekenis. De aanklacht tegen de broeders is verstomd. In de hemel heeft de Satan niets meer te maken. Dat betekent dat zijn duivelse werkzaamheden nu beperkt zijn tot verleiden en bestrijden. Het arbeidsveld is aanzienlijk ingekrompen tot alleen de aarde. En dat is wat we horen in de laatste verse van ons teksthoofdstuk. En de boodschap is duidelijk. Wanneer wij denken dat alles voorbij is, nu de Satan uit de hemel geworpen is, dan hebben wij het mis. Want hij geeft zich niet zomaar gewonnen. En verwacht niet dat hij het opgeeft. In de hemel is zijn macht uit, maar op aarde niet. Je moet maar eens lezen hoe dat hij zich herstelt in vers 13. En loerend kijkt hij om zich heen, op zoek naar prooi. Het kind, de Christus, heeft hij niet kunnen grijpen. Maar de vrouw is er ook nog, het volk van God, de kerk. En wat gebeurt er dan? Dan zien we dat hij van tactiek verandert. Zijn woede. Zijn vijandschap is groot en richt zich op de vrouw. En er staat bij dat hij nog maar weinig tijd heeft. En dat maakt hem furieus, want hij beseft terdege dat hij gaat verliezen. Maar dat toegeven, nooit. En hij zal in die korte tijd die hij nog heeft, zoveel mogelijk proberen het werk van God te verwoesten. En verbeten werpt hij zich opnieuw in de strijd. Hij wil de tijd die hij heeft maximaal uitbuiten. Een kleine tijd. Dat betekent het is kort in het licht van de eeuwigheid. Want voor ons besef duurt het wel wat erg lang. Er zijn sinds hemelvaart bijna 2000 jaar voorbij gegaan en al die tijd heeft de draak zijn gang kunnen gaan. Maar u weet toch wel dat 1000 jaren bij God gelijk zijn aan een dag. Daarom een kleine tijd, een beperkte tijd. Zijn laatste uur heeft geslagen. En waarom? Omdat de laatste uren gekomen is. Nou, hoe is nu onze situatie in 2020? De draak ziet de vrouw? Nee, ze staat niet meer voor hem. Ze is op de vlucht geslagen. Dat hebben we al in vers 6 gehoord. In de woestijn heeft God voor haar een plaats bereid. En in de verte ziet de draak haar gaan. En hij erachteraan. Hij heeft de vrouw vervolgd, lezen we in vers 13. In de richting van de woestijn. Zoals ook van Farao verteld wordt. Hoe hij de kinderen Israëls najoeg. Ook dat was richting woestijn. Dit is dus de situatie van de kerk. Ze wordt door Satan achtervolgd. En hij is erop uit om de gelovigen te verleiden. Om hen terug te winnen. Om hen Christus afhandig te maken. En hij gaat rond als een briesende leeuw. En hij vuurt zijn brandende pijlen af. En hij laat de gelovigen niet met rust. Maar hij zet hen op de hielen. Om in hen Christus zelf te treffen. De gemeente, merken wij daar iets van? Merken wij iets van dat woeden van de Satan? Merken wij daar iets van? Nou, gemeente, moeten we dan niet zeggen dat dat maar afhankelijk is van aan welke kant wij staan? Een kerk die werkelijk met overgave de Heere dient, die zal terdege merken dat de draak de achtervolging heeft ingezet. Maar daar zullen wij weinig van merken wanneer wij ons aanpassen aan de wereld. Als we de Bijbelse normen bijschaven, of als we oppervlakkig onze weg gaan zonder bekering en vernieuwing. Als er in ons leven geen plaats is voor werkelijk berouw. Geen verontrusting met het oog op Gods gericht. Geen roep om zijn genade. Ja, moeten we dan niet zeggen dat we dan nog altijd met oogkleppen oplopen? En als het aan de boze ligt, gemeente, dan blijven die oogkleppen op hun plaats. Die oogkleppen waar wij van nature mee zijn uitgerust. Maar als de Heilige Geest werkt, worden die oogkleppen weggerukt, opdat wij het gevaar van de draak zien. Daarom, gemeente, ik leg het maar in uw midden. Kennen wij deze strijd? En onderkennen wij de aanvallen van de Satan? Want u neemt dit visioen toch niet met een korreltje zout? Dat u vanmorgen hier zit en denkt, nou, dominee, hoe ernstig u het ook probeert te maken, het valt toch allemaal heus wel mee, het loopt wel los. En gemeente, wat Johannes hier ziet is een beklemmende werkelijkheid. De draak zit Gods gemeente achterna. En we zien het toch om ons heen. In ons land komen de Bijbelse normen steeds meer in het gedrang. En wat blijft er over van de huisgodsdienst? Wat blijft er over van de zondagsheiliging? En hoe is het met onze jeugd gesteld? Is onze samenleving niet in hoge mate godloos geworden? En is ze daarmee niet heel vaak goddeloos? Het kan een aanvechting zijn voor jong en oud. Hoe blijf ik de draak voor? Zijn hete adem blaast als het ware in onze nek. Maar letten wij op wat Johannes ziet en hoort. De vrouw is kwetsbaar. Haar kind is weggenomen. Hoe kan ze zich uit de voeten maken? Nu daarin wordt voorzien. Want ze hoeft zich niet uit de voeten te maken. Ze mag zich uit de vleugels maken. Aan de vrouw worden namelijk 2 vleugels gegeven. Door wie? Door God natuurlijk. 2 machtige vleugels van een grote arend. Ik denk dat de kinderen ook allemaal weten dat de arend de koning is van de vogels. Een grote, sterke vogel die ontzettend hoog klimmen kan. En die zijn nest dan ook altijd heeft boven bij de rotsen. En hoe komt dat? Omdat hij van die grote, sterke vleugels heeft. En zulke vleugels worden er aan de vrouw gegeven. Nou, ik weet niet hoe het wil vinden, maar ik heb toch het idee dat wij dat maar vreemd vinden, een vrouw met vleugels. Maar Johannes ziet het in een gezicht. En daarin gebeuren dingen die normaal gesproken niet kunnen. Maar het gaat erom dat God deze vrouw met die vleugels beschermt. Dat is de boodschap van vers 14. God beschermt. En met deze vleugels kan ze de draak ontvluchten. En haar vlucht heeft iets koninklijks. Er zit iets van overwinning in. Ze behoeft niet angstig te fladderen met de vleugeltjes van een mus of van een koolmees. De Heere geeft haar sterke vleugels. En het kan niet anders. Of hierin klinkt ook het Oude Testament mee. Ik denk aan Exodus. Dat de Heere tegen zijn volk zegt dat hij het op de vleugels van een arend gedragen heeft. Ik denk aan die bemoediging uit Jesaja 40. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En zij zullen opvaren met vleugels gelijk de arenden. Die vleugels zijn dus beeld van moed en van kracht. En de vrouw vliegt met een krachtige slag en de draak heeft het nakijken. 2 vleugels. Gemeente, ik wil ze vanmorgen een naam geven. Het geloof en het gebed. Dat zijn de vleugels waarmee de kerk, waarmee de gelovige de Satan kan ontvluchten. Het geloof dat God sterker is dan de boze. Het geloof in het lam en in zijn bloed. Het geloof dat ik mij mag vastklemmen aan de Heer. Het geloof waarvan Petrus zegt dat je daarmee de Satan kan weerstaan. Dat door Paulus een betrouwbaar schild wordt genoemd. Waarmee al de vurige pijlen van de boze kunnen worden uitgeblust. Het geloof en het gebed. Daarmee wordt de draak op afstand gehouden. Want u weet toch wel dat wij zelf, vanuit onszelf, de Satan niet kunnen afschudden. Wij kunnen hem alleen maar van ons afbidden. En we gaan het gebed een nieuwe kracht geven in de strijd. Al die moeilijkheden, al die benauwdheden, al die zorgen in het gebed bij de Heere brengen. En wanneer het oog op God slaat, dan is er ook weer doorzicht. Wat kan het gebed verlichten en bemoedigen? Het gebed maakt ook ons waakzaam. De Heer Jezus zegt niet voor niets, waakt en bid. Het gebed scherpt ons op. Denk niet dat wij op onszelf de Satan de baas kunnen. Hij is heel slim en hij kent onze zwakke plekken en hij maakt er ook gebruik van. En daarom, wapen u met het gebed. Want bidden brengt ons bij God. We leggen toch onze gebeden neer voor de troon van Gods genade. En kinderen, waar is nou die troon van Gods genade? Die troon is toch in de hemel? Die troon is toch daar, waar de Satan niet komen kan? En u heeft toch wel door, dat als wij bidden en wij brengen ons gebed voor de troon van Gods genade, dat onze gebeden de weg gaan die de Heer Jezus voor ons geopend heeft. Hij is toch geboren en is gestorven. Hij is toch opgestaan en ten hemel gevaren. En hij is toch de hemelen doorgegaan tot op de troon van God. En u mag in Christus ons gebed die weg gaan. Van ons eigen hart naar de troon van Gods genade. De vrouw zijn twee vleugels gegeven omdat zij vliegen zou. En er is de vraag waar naartoe dan? En het antwoord is de woestijn in. Nou gemeente, we doen er goed aan om daar niet een wereldkaart op te slaan. Om te kijken waar het dan wel is. Want met de woestijn wordt bedoeld dat de gemeente van Christus op een bepaalde manier leeft en in deze wereld staat. Het leven van de vrouw, van de kerk, is niet gemakkelijk. Maar de woestijn, daar klinkt opnieuw het Oude Testament in door. Want de kinderen weten toch dat Israël door de woestijn moest op weg naar het beloofde land. Zo gaat Gods kerk vandaag als het ware door de woestijn. En het leven van de kerk kent strijd. Ze gaat als een vreemdeling over deze aarde. En er is strijd tegen de wereld, maar er is ook strijd tegen jezelf. En telkens zijn er van die woestijnervaringen. Maar juist in de woestijn wordt Gods zorg ervaren. Dat is het wonder. En heeft Israël dat in oude tijden herniet ervaren? Wat heeft God in de woestijn al voor wonderen gedaan? Nou, ik denk dat de kinderen het wel weten. Manna. 6 dagen, voor 7 dagen genoeg. Water uit een rots. In de woestijn heeft Israël geleefd van het wonder. En ik denk aan Elia, toen hij moedeloos onder een struik lag en als profeet wilde deserteren, heeft God voor voedsel gezorgd. Sta op en eet. En zo komen we tot de ontdekking dat de woestijn enerzijds is een plaats van moeite en van ontbering. Denk maar aan het mopperen van Israël. Van strijd en van aanvechting. Maar anderzijds is het ook de plaats waar de Heere zijn gemeente voedt en onderhoudt. En hij doet dat op heel bijzondere wijze. Want juist in de woestijn leer je hem kennen als een God van wonderen. Kinderen, hier is een woestijnplaats waar God wonderen wil werken. En als je het ziet en als je het hoort, dan bemerk je, deze God is onze God. Want ze mopperen over een lege maag en God geeft voedsel. Zolang hij er is, zorgt hij. En er is de vraag dan natuurlijk de volgende. Maar hoe lang zorgt God dan voor zijn volk? Nou, de tijdsaanduiding staat erbij. Een tijd en tijden en een halve tijd. Bedoeld is 42 maanden. 3,5 jaar. Een aanduiding die wij vaker in de Bijbel, in de Openbaring tegenkomen. Het is een symbolisch getal waarmee de periode tussen hemelvaart en wederkomst wordt bedoeld. Het laatste der dagen. Onze tijd dus. En het is steeds weer diezelfde tijdsduur. We lezen 1260 dagen, een tijd, een tijden en een halve tijd. En het draait er om het feit dat het dus voor ons heel lang kan duren. Terwijl het in een ogenblik voorbij is. En de oude dominee Abma, die legt hier het verband met ons eigen leven. Hij zegt, onze eigen levensduur ligt in deze periode weerspiegeld. Onze jonge tijd, zeg een tijd, de eerste 20 jaar. En dan tijden, 40 jaar getrouwd. Nou, dan ben je al 60. En dan is het nog maar een halve tijd. Want 70 is de limiet. Of als we zeer sterk zijn, kunnen we de 80 nog wel halen. Maar er zijn er ook genoeg die die levensloop niet volbrengen. En wat zegt ons dit? Dat als de middaghoogte van ons leven gepasseerd is, dan is het nog maar een korte tijd. Gemeente, rol het niet uit. Totdat u 100 bent. U hebt alleen vandaag ontvangen. Want God is eeuwig. En wij zijn mensen die leven van onze adem. In en uit. En ook de sterkste onder ons en ook de jongste en de krachtigste, die kunnen niet hun adem inhouden totdat ze vanavond weer naar de kerk gaan. Dat lukt niemand van ons. Wij leven bij de adem die wij van God ontvangen. Het is dus maar een korte tijd. En dat is voor de vervolgde een troost. Al Gods kinderen behoren tot de vervolgde kerk, even nog, en uw verlossing is nabij, dan zult u ontwaakt bij de Zoon zijn, bij God en bij de troon. Wat een troostrijk uitzicht. De Heere laat zien dat zijn gemeente verzorgd wordt, tot op de jongste dag. Ook al gaat de weg door de woestijn, ook al is het uiterst lastig, ook al is schraal Hans keukenmeester in uw geestelijk leven, de Heere zal erin voorzien. Hij komt. Hij komt met zijn genade. De woestijn is de plaats waar hij het brood schenkt en water in overvloed. En zo is er in de woestijn een vluchten naar God toe. En bij God is het goed toeven. Bij God is het goed schuilen. Maar we weten wel, de draak geeft niet op. En hij werpt de vrouw een rivier na. Een nieuwe aanval. Water in de woestijn is van een verwoestende snelheid. Water sleurt alles en iedereen mee. En de vrouw is in gevaar. Maar de aarde redt. De aarde verzwelgt de rivier. En het mag ons volkomen duidelijk zijn. De Heere zal nooit toelaten dat zijn gemeente overweldigd en meegesleurd wordt. Moet je bij de voorbereiding denken aan een lied van Maarten Luther. Hij zegt, houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan des vaders hand, zal hij haar wel behoeden. Dit is de werkelijkheid van ons leven. De draak is nooit ver weg, maar Christus regeert. En de kinderen God zijn het, die de geboden van God bewaren en de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Want zo is het leven van Gods kinderen getypeerd. Het bewaren van Gods geboden en de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dat is genade, rijk en vrij. En zo horen wij als gemeente wel van het wee. Het aardse leven met zijn zorgen en met zijn noden. Maar de boodschap is duidelijk. Het loopt Christus niet uit de hand. God is goed. Hij zorgt voor de zijnen. Hou daarom moed. Hou vast aan de geboden Gods. Hou vast aan de getuigenis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons leven. In Hem is ons heil. En zo mogen wij zingen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van de 56e psalm, het 4e als ook het 5e vers. Ik noem u psalm 56, vers 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is een getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven, Psalm 56, 4 en 5. We willen voorbeden doen voor de heer Joop Vonk van Nieuwebrug. Hij is opgenomen geweest met hartklachten in het ziekenhuis en het is dankbaarheid dat hij naar Dotteren weer naar huis mocht. We willen ook voorbeden doen voor Evert de Koning, Bodegraven. Hij werd aan de kaak geopereerd en dit mocht goed verlopen. We willen ook voorbeden doen voor mevrouw De Groen van Der Klooster. Zij is overgeplaatst vanuit het ziekenhuis naar Huize Winterdijk in Gouda. Wil ik voorbeden en dankzegging doen voor Martijn en Elze van Maurik, Driebrugge, bij wie donderdag 23 januari een dochter werd geboren, Maartje Margaretha. Maartje is het zusje van Marlies en Jessica. En ik begrijp uit deze mededeling dat het met moeder en kind goed mag gaan. Laat ons bidden en danken. Ja, getrouwe God. Wat is het toch bijzonder dat u zo overkomt in uw woord en door uw geest, dat wij mensen op u vertrouwen. Dat ligt niet bij van nature bij ons. En daar kunnen wij ook niet aan werken, alsof wij een huis kunnen bouwen van vertrouwen. Maar dat wordt ons geschonken. En heren, daarover verwonderen wij ons. Dat wij door uw genade in het geloof vertrouwen op u. En dat het ons in het hart gelegd wordt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan kunnen we van alles en nog wat bedenken. Want in de wereld gebeurt het op tal van manieren, omdat men Christus niet kent. Maar wanneer u overkomt en uw woord in ons hart legt, dan weten we dat bij alles wat we in het leven tegenkomen, daarvan niets bestand is tegen de liefde van Christus. Dat alles en iedereen het moet afleggen van de Christus die regeert. En we zo, heren, dan uw gemeente troosten en nabij zijn. Want u kent, heren, de omstandigheden van jong en oud. En u weet, heren, wat een ieder van ons nodig heeft. Toch allereerst, Heer, dat wij weten van uw genade. En dat wij weten van die weg tot de troon van uw genade in uw lieve Zoon door uw Heilige Geest. En wij bidden u, wees met ons nu we van hier gaan. Geef ons een gezegende zondag. En breng ons ook vanavond weer in uw huis. Heer, wat is het nodig om altijd weer op uw woord gewezen te worden, om in uw woord ons leven te vinden. Wil zo met ons zijn en met ons gaan, ook in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht om te doen wat gedaan moet worden. Heer, wij bidden u Heere, kom over, ook in de week die komt. En wij bidden u, zie, in genade neer op het maaksel van uw handen. Wees een God van nabij. Wees met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. Wees in het bijzonder, Heere, met uw uitverkoren volk Israël. Heere, bewaar en spaar uw oogappel. En geef, Heere, dat wij het ook mogen zien. Nu wij leven naar 75 jaar bevrijding. Dat u te midden van alle verschrikkingen uw volk bewaart. O Heere, wil dan zo ook met uw kerk zijn. Geef dat het evangelie wereldwijd klinken mag. En dat er velen uit hun duisternis getrokken worden tot uw wonderbaar licht. Wees in bijzonder, Heere, met hen die vervolgd worden omwille van het evangelie. Draag hen van onder eeuwige armen. Wees met uw kerk. En wees met de gemeente aan deze plaats. Wees met onze ambtsbroeder. Heere, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met allen die hem lief en dierbaar zijn. Zo bidden voor de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal. Om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heere, wees met de kinderen. Ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. O Heere, zo bidden we ook voor de jongelui. We leven in een bijzondere tijd waarin de wereld met alles wat daar speelt binnen handbereik ligt. Ja, we kunnen het zelfs op zak hebben. O Heere, wil ze dan maar leren dat er geen beter leven hier op aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze uw gemeente. We denken aan de koster, aan de organist. En u weet, Heere, hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wij bidden u, Heer, in het bijzonder voor hen die gebukt en gebogen gaan. We hebben de namen genoemd, Heere. En dan mag er vrolijkheid en dankbaarheid zijn als er mensen weer mogen aansterken en opknappen. Maar Heer, dan weet u ook dat er zijn daar waarbij de zorgen blijven. Die anderszins worden ingevuld, maar waar die moeiten niet weggaan. Wij bidden u, Heer, wees hen dan goed en nabij. We danken u, Heer, voor het nieuwe leven. Dat Maatje Margaretha het levenslicht mag zien. En geef, Heer, dat ze mag opgroeien in het gezin en dat ze maar veel mag horen van uw liefde en van uw trouw en van uw geduld en van uw genade. O Heere, wij bidden u zo voor een ieder die gebukt en gebogen gaat. U kent de harten. U kent ook, Heere, degene die in dankbaarheid de dingen komen neerleggen. Geef, Heere, dat alles mag gedijen tot de eer en verheerlijking van uw nimmer volprezen naam. Zo bidden we dat uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotpsalm is 103. En daarvan het 11e vers. 103 vers 11. Looft, looft den Heer, gij zijn legerscharen. Wie lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103 vers 11. gaat er nu heen in vrede. Verheft de harten en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.